Ik zal mijn best ervoor doen om de pauze intact te laten. Maar dat betekent wel dat we minstens op tijd moeten beginnen. Meneer De Visser heeft mij gevraagd om u nog te vragen. Mochten er nog mensen zijn die toch een kamer bezet houden, om die dan tussen mijn inleiding en de slottoespraak van collega Visser de kamer even de pauze te gebruiken om die te ontruimen en de sleutel in te leveren bij de receptie aan de hoofdingang. Goed, ik stel u voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 143. Het tweede, het vierde en het achtste vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierenschaar dagen. Het vierde, dit overstelpt mijn geest met rouwen als ik mijn deerlijk lot beschouwe. En het achtste, laat mij uw dierbare goedheid prijzen. 143 vers 2, 4 en 8. Broeders, bidden wij samen met en voor elkander om Gods onmisbare zegen. Geduchte Heere in de hemel, hoor zo ook onze gebeden als wij in dit verband op deze plaats ook ons tot u wenden mogen. En als dan ook deze morgen het licht weer gerezen is, laat het dan een dag zijn en een dag worden, Heere, die ook wat ons betreft in het teken staat van het prijzen van u. En als we zien op alles wat we uit uw hand genoten de afgelopen morgen, maar ook de afgelopen dagen, dan is er prijzens stof te over. En nu we gereed zijn, Heren, om de derde dag in te gaan, ook voor wat betreft ons programma, en het woord weer gereed ligt, geopend ligt, Heren, dan bidden wij u, leer ons als uw knecht Job, u boven alles te prijzen om wie gij zijt in uzelf, die volzalige, heerlijke, hemelse Heere. En wil ook ons daarin, Heilige Geest, dan toch leren, zoals de dichter van deze psalm het ook vraagt, wil mij het ware heilspoor wijzen. En zoals we hier zijn, zijn we gewend om anderen dat aan te wijzen, maar hoe nodig is het dat we niet alleen leraren zijn, maar ook leerlingen zijn en blijven. Die zich aangewezen weten op uzelf om dat heilspoor te weten, om het heilspoor te gaan en het ook te bewaren. Heren, wilt u zich dan ook deze morgen in het kleed van uw woord gehuld tot ons wenden? En wij ons wonderlijk bezocht weten door u de Heere zelf. En door alle woorden heen en ook door alle gebrekkige woorden heen. Iets mogen vernemen van uw eigen stem, inderdaad. En dat we met uw woorden in het hart, en die woorden overleggend in het hart, straks deze plaats mogen verlaten. Heere, gebied uw onmisbare zegen over ons samen zijn. Gedenk ons hier en nu, gedenk ook hem die later nog het woord tot ons mag richten. Uw woord wil ook daarin verlichting geven, vanwege uw Heilige Geest, opdat het alles zal eindigen in, ja, dat wij eindigen in, de lof en de prijs van uw nooit genoeg geprezen naam. Heere, hoor ons dan genadig in de vergeving, de uitdelging, de wegneming van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Broeders, we willen vooraf luisteren naar een gedeelte uit het boek Job. En ik heb gedacht om met u te lezen Job 38, de versen 1 tot en met 18. Job 38 begint met ons te beschrijven hoe de Heere Job gaat antwoorden. En in de loop van de inleiding zullen ook deze dingen nog weer voor onze aandacht komen. Job 38, we lezen de eerste 18 versen daarvan. Daarna antwoordde de Heere Job uit een onweder en zeide: wie is hij die de raad verduistert met woorden zonder wetenschap? Gort nu als een man uw lenden, zo zal ik u vragen en onderricht mij. Waar waart gij toen ik de aarde grondde? Geef te kennen, indien gij kloek van verstand zijt, wie heeft haar maten gezet, want gij weet het. Of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten? Of wie heeft de zee met deuren toegesloten toen ze uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam? Toen ik de wolk tot haar kleding stelde en de donkerheid tot haar windeldoek, toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren en zeide: tot hiertoe zult gij komen en niet verder. En hier zal hij zich stellen tegen de hoogmoed uw golven. Hebt gij van uw dagen de morgenstond geboden? Hebt gij de dageraad zijn plaats gewezen? Opdat hij de einden der aarde vatten zou en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden? Dat ze veranderd zou worden gelijk zegel, leem, en ze gesteld worden als een kleed? En dat van de goddelozen hun licht geweerd worden en de hoge arm worden gebroken? Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee? En hebt gij in het onderste van de afgrond gewandeld? Zijn u de poorten van de dood ontdekt? En hebt gij gezien de poorten van de schaduw van de dood? Zijt gij met uw verstand gekomen tot aan de breedte der aarde? Geef het te kennen, indien gij dit alles weet. Broeders, we hebben gisteren geprobeerd om gehoor te geven aan de aanwijzing van de apostel Jacobus. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Het einde des Heren. Ik heb het gisteren al genoemd. U zult het ongetwijfeld nog weten, dat dan in dat Griekse Nieuwe Testament bij die tekst verwezen wordt, bij het eerste deel van die tekst verwezen wordt naar Job 1, als het gaat over de verdraagzaamheid van Job. En dat als het gaat over het einde des Heren, dat dan verwezen wordt naar Job 42, waar we lezen hoe Job door de Heren, laten we zeggen, in zijn oude voorspoed hersteld wordt. Waar beschreven wordt hoe Job alles terugkrijgt. Zijn schapen, zijn kamelen, zijn runderen, zijn ezelinnen. 10 kinderen en een leeftijd waar nog 140 jaar aan wordt toegevoegd. En toen hebben we gisteren onszelf de vraag gesteld: is dat inderdaad alles wat te zeggen is over het einde des Heren, over het doel, het telos, wat de Heere had met die bijzondere weg die hij met Job is gegaan. En op dat moment eigenlijk al bedacht dat er meer te zeggen zou zijn over dat doel van de Heere in en met Job zijn knecht. En als we dan deze morgen nader op zoek gaan naar dat einde des Heren, naar dat doel waar de Heren naartoe gewerkt heeft, naartoe werkt, dan wilde ik toch om te beginnen terugkomen op die diepe belijdenis uit het 19e hoofdstuk van dit Bijbelboek. We hadden het daar al even over. Die diepe belijdenis waarmee Job op de bodem van de put van zijn leed staat. En die belijdenis die wat hem betreft gegraveerd mag worden als stond hij met onuitwisbare schrift in de rots geschreven. Het is wat Job betreft niet een belijdenis die in het zand staat en die onder de golven, onder de baren Gods gewist wordt. Het is wat hem betreft een belijdenis die met onuitwisbare schrift geschreven staat. Al verdenken zijn vrienden hem ervan, de Heere niet te vrezen en nog op de Heere te hopen. Toch weet Job dit. Want ik weet mijn verlosser, mijn losser, mijn goel leeft. Want ik weet. Daar heb ik toch ook even naar zitten kijken, naar dat woord. Ervaart Job dat nu precies allemaal zo? Op allerlei momenten is het op zijn minst zwaar aangevochten en aangevallen geweest. En al ervaart Job dat dan misschien niet zo, wordt juist die belijdenis door dit alles heen in zijn leven niet verdiept. Ook door deze diepe weg van beproeving en van aanvechting verdiept. Want ik weet, mijn verlosser leeft. En als je dat zo hoort uit de mond van deze man, die we intussen een beetje nader hebben leren kennen, ja, dan worden we daarin natuurlijk, broeders, een gevoel gewaar. Een gevoel van Gods vertrouwen. Een gevoel van hoop. Het gaat hier om een beleving. Dat is beleefd geloof. En waarachtig geloof kan niet zonder beleving. Maar ik heb een tijdje naar het woord zitten kijken, omdat het ons wel duidelijk maakt dat die beleving van Job wortelt in weten. Het is niet een beleving die afhankelijk is van wat dan vandaag de dag het momentum genoemd wordt. Het is een beleving die wortelt in weten. Ik weet dat, zegt Job. En u begrijpt, dat is natuurlijk niet alleen maar een weten zoals dat in het brein zetelt. Dit gaat dieper. Maar het is wel goed om het te bedenken. Het is niet een emotie die afhangt van het moment of afhangt van de gave van de meeslepende prediker misschien van dat moment. Dat zijn in de regel ondiepe beroeringen die ook al snel weer verdwenen zijn. Maar dit beleven wortelt in het weten. Ik weet, mijn verlosser leeft. Toch, toch, toch. Want er waren momenten bij dat Job bij zichzelf gewaar werd. Het heeft er alles van weg dat de Heere mijn vijand is geworden. Ik weet, mijn verlosser leeft, mijn Goël. Mijn Christus, die zich de nood van deze ellendige aantrekt. En Job zegt in dat 19e hoofdstuk ten laatste, als de dag van het oordeel daar is, dan zal hij allen die in het stof liggen opwekken. En dan zal hij de zijnen, waarvan Job er één is, tot eeuwige heerlijkheid verhogen. En Job stelt het ons, broeders, in dat bewuste gedeelte wel heel beeldend voor. Dacht ik zo. En dat is voor een mens van de 21ste eeuw, die gewend is om veel dingen op dit gebied te verdoezelen of letterlijk te verbloemen, natuurlijk wel even slikken. Als Job zegt, als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. En u begrijpt denk ik allemaal wat Job daarmee zeggen wil. Hij bedoelt daarmee dat de wormen en de maden eerst zijn huid zullen doorknagen en vervolgens heel zijn lichaam. Nou, wij zijn niet meer zo gewoon vandaag de dag om dat zo te benoemen, denk ik. Maar hij weet, daar heb je het weer. Dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hij zal straks de Heere zien, aanschouwen. Dat is de zaligheid. Dan houdt het ook niet meer op. Ik zal hem aanschouwen. Job zegt erbij, niet een vreemde, niet een ander, ik zelf. En hij bedoelt met die woorden toch echt, wat mij betreft, heel nadrukkelijk, ik met dit mijn lichaam zal God aanschouwen. Met dit mijn vlees, wat Job op dit moment bezig is met de scherf van die gebroken kruik te schrapen. En waar het vuil uitloopt. Dat lichaam dat op dat moment, nota bene, we hebben dat gisteren gehoord. Dat lichaam dat zwart geworden is, letterlijk van de ellende. Dit oog, zegt Job. Dit oog dat straks breekt, dat zal hem zien. En zo wordt dat Mara, broeders, zoet. Zo wordt het in elk geval verzoet. Dankzij dat hout, we hebben daar gisteren genoeg over gezegd. Ik weet, mijn Goël leeft. En daarom, en zoals het hout Mara verzoette, zo is het die Goël, die loster van Job, die dit leed verzoet, zodat de man zwart van huid geworden en het toonbeeld van pure ellende zegt, en ik weet het, ik zal met ditzelfde lichaam God aanschouwen. Misschien weet u zelf, broeders, hoe zoet dat is. En hoe het hart verheugt. Ook om dat met iemand te beleven. Als ziekbedden preekstoelen worden. Als dat verlangen er is waar Job het over heeft, mijn nieren, zegt hij, verlangen zeer in mijn schoot. U weet, de nieren, dat is in de Bijbel toch altijd de plaats waar de diepste emotie gezocht wordt en aangewezen wordt. En daarom was het ook zoveelzeggend dat Job eerder al geklaagd heeft dat de Heere zijn nieren doorspleten had. Zijn nieren doorspleten had. Dat Job zich bezocht wist door zijn God tot in het diepste van zijn gemoed. Zo gekweld en zo geraakt en zo verwond wist hij zich. Mijn nieren doorspleten. En nu, terwijl hij getuigt van zijn Goël, van zijn losser, mag Job het belijden, mijn nieren. Die nieren die verlangen zeer in mijn schoot. Zo verwond, zo benauwd en toch zo verlangend. Het is alsof je Guido de Bre hoort. Over dat grote verlangen. Artikel 37 van zijn belijdenis. Naar die grote dag. Om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus. Die rijkdom, die glans door het wee van Job heen. Ik heb gedacht, behalve wee is hier heimwee. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Het is verlangen naar huis. Het is verlangen naar hem. En is dat ook niet iets van dat einde des Heren in het leven van Job, broeders? Zijn hoop herleeft op de bodem van de put in die aslaag van het lijden, letterlijk en figuurlijk. Maar er is meer te noemen, denk ik, als het gaat over het einde des Heren in het lijden en door het lijden en na het lijden van Job. Het volgende wat ik zou willen noemen, dat is de verdiepte belijdenis waartoe de Heere Job brengt. Een verdiepte belijdenis van zijn eigen kleinheid en daarmee van Gods onbegrijpelijke grootheid. Het geloof van Job, dat is gestaald. Nee, dat is niet sterker geworden in zichzelf, dat is krachtiger geworden in hem. Krachtiger geworden in de Heere. Prachtig voorbeeld is altijd weer het voorbeeld uit de natuur van die boom, die bepaalde boomsoort die, wanneer de storm er overheen gaat, dieper met de wortels in de bodem grijpt. Directe aanleiding voor die verdiepte belijdenis waar Job toe geraakt, dat is het woord van Elihu. Elihu is anders dan de drie vrienden die tot hiertoe tot Job hebben gesproken. Dat weet u ongetwijfeld. Alleen al daarin is Elihu heel anders, broeders, dat hij tot hiertoe zijn mond heeft gehouden. Hij heeft geluisterd. En met welk geduld heeft Elihu dat gedaan? Job heeft heel wat gezegd. En die drie vrienden die hebben elk op hun beurt ook een behoorlijke duit in het zakje gedaan, zullen we maar zeggen. En aan het einde van hoofdstuk 40 wordt ons dan getekend hoe het eindelijk stil wordt, want zo ervaar je dat toch wel een beetje. Na al die woorden, en dan zeg ik het maar zoals Job het op een zeker moment zegt, ook na al die winderige woorden, wordt het eindelijk stil, wind, stil. En dan gaat Elihu spreken. Hij moet wel, zegt hij. Want hij kan niet langer zijn mond houden. Ik ben der woorden vol, zegt Elihu. De geest van mijn buik benauwt me. Meer dan hij tot nu toe gehoord heeft, kan Elihu gewoonweg niet meer hebben. Ik zal spreken, zegt hij, opdat ik voor mij lucht krijg. Hoofdstuk 32. Het moet eruit. Zodat wat hij tot hiertoe gehoord heeft en wat hem ook geraakt heeft en wat hem ook verwond heeft, dat wat van zijn hart kan. En er is meer aan de hand, er is ook een heilige verontwaardiging in dat hart van Elihu gevaren. Zowel ten aanzien van Job als ten aanzien van de drie bezoekbroeders. Job neemt hij het kwalijk dat hij meer in de weer is om zichzelf te rechtvaardigen dan de Heer. Job is drukker met de verdediging van zijn eigen onschuld en zijn eigen oprechtigheid dan dat hij Gods wijsheid en gerechtigheid de eer geeft, zeggen de kanttekenaren. Job zit erg in over de valse beschuldigingen aan zijn adres, zegt Elihu. En in die heftigheid heeft hij tegen de Heere toch ook wel grote woorden opgenomen. Laat de Heere zijn onschuld bewijzen, zo had Job gezegd. En laat die uitleg geven over het hoe en het waarom van dit onbeschrijfelijke lijden. Maar Elihu's gram geldt nadrukkelijk ook die drie. Die zonder oorzaak, zegt hij, Job, van het ergste verdenken en hem erom veroordelen. Het treft je toch, broeders, als je dan, dat zijn van die eenvoudige notities in zo'n overwegend wel heel moeilijk Bijbelboek, het treft je toch wel als je dan te horen krijgt waarom Elihu tot op dat moment zijn mond heeft gehouden. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, zegt de apostel, maar wat hem betreft is dat wel het geval, denk ik. Die vrucht van de Heilige Geest, die geurt in zijn leven nadrukkelijk. De anderen waren zoveel ouder dan hij, zegt hij. Ik zei, laat de dagen spreken en laat de veelheid van jaren wijsheid te kennen geven. Ik heb geschroomd, zo bekent hij. Wat moet hij zeggen? Laat de ouderen het zeggen. Zullen we daar dan maar bij denken, niet alleen ouder in jaren, maar ook ouder in het kennen van zijn wegen. En van zijn werken. Zij hebben hem te onderwijzen in plaats van andersom. Ja, dat zou je mogen verwachten, nietwaar? We komen er op deze bladzijde van de Bijbel denk ik wel achter dat het niet vanzelfsprekend is dat de ouderdom de wijsheid de wijsheid verstaat, kan ik natuurlijk makkelijk zeggen vanmorgen. Met de kleuren van mijn haren. En ik zou ook niet graag, zoals Elihu dat waagt, in de richting van de drie vrienden, andere broeders met een andere kleur als stokouden aanspreken. Maar hoe dan ook, de wijsheid die komt bij de Heere vandaan. En zo wordt die wijsheid ook altijd weer verkregen. Al is dat natuurlijk verschil in de mate en in het toenemen van de kennis. Maar het is nooit gewoon of gemeengoed, het is gave. Elihu neemt dan toch het woord en hij kondigt aan dat hij zonder aanzien des persoons zal spreken. Hij zegt, ik zal geen bijnamen gebruiken. Nou is dat wat anders dan wij met bijnamen bedoelen. Daar moet je soms erg mee oppassen. Nou ja, het is beter om het helemaal niet te doen natuurlijk, maar sommige bijnamen worden anders ervaren dan alleen als bijnaam. Maar zo spreekt Job niet over bijnaam. Nee, hij bedoelt te zeggen dat hij niet met stroop zal smeren. Hij zal niet vleien. Hij zal geen woorden zonder smaak spreken. Zijn woord zal wel degelijk met zout besprengd zijn. En enkele opmerkelijke gedachten uit die reden van Elihu willen we kort voor het voetlicht halen. Maar voordat we dat doen, moeten we nog één ding bedenken, lijkt me. En dat is de bedoeling van Elihu. Wat bedoelt Elihu te doen met wat hij zo zal gaan zeggen, hij zegt tegen Job, mijn verschrikking zal u niet beroeren en mijn hand zal niet zwaar over u zijn. Elihu is met innerlijke ontferming bewogen. Ik denk dat we dat zo moeten zeggen. Zijn woord is ontdekkend, nou en of. Maar, weet u nog dat Job zei van die woorden van de vrienden dat ze hem verpulverden? Dat is met het woord van Elihu niet het geval. Je mag misschien wel zeggen dat het woorden zijn die verbreken, maar dat is wat anders dan verpulveren. Het zijn woorden die verootmoedigen, maar dat is een zegen toch. Ik zei al, Elihu vermaant Job erom dat hij te zeer op zijn eigen gerechtigheid gestaan had. Job had grote woorden gesproken. Of het te grote woorden waren, daar zullen we zo meteen nog heel even over nadenken. Dat is nog niet zo'n makkelijke vraag. Maar Elihu geeft hem die woorden wel terug. Hij zegt tegen Job, ja, u hebt gezegd, ik ben rein, ik ben zuiver. En de Heere heeft kennelijk toch redenen bij mij gevonden om mij dit aan te doen, om me te behandelen als was ik zijn vijand. En daarin heeft Job tegen de Heere gezondigd. Elihu legt in elk geval wat hem betreft wel de vinger bij een pijnlijke plaats. Als hij zegt, Job, waarom heb je tegen de Heere getwist? En hij zegt erbij waarom hij dat vraagt. Want hij maakt duidelijk, Job, je weet toch dat de Heere geen rekenschap geeft van al zijn daden aan een sterveling. En de Heere spreekt niet, dat was de klacht van Job toch? De Heere spreekt niet. Volgens Elihu spreekt de Heere op velerlei wijze. Alleen verstaan we ook wat de Heere zegt. Merken we het wel op? Elihu benadrukt dat de Heere wel degelijk spreekt door het woord, maar ook door bijvoorbeeld een ziekbed. Hij noemt het zelf. En waartoe spreekt de Heere? Volgens Elihu is dat duidelijk om een ziel van het verderf af te houden. En zo heeft dat hem betreft de Heere ook in dit leed gesproken. Dus Terwijl Job klaagt over het zwijgen van de Heere in zijn leven, in dit diepe leed, was het misschien intussen wellicht zo dat hij daarin mogelijk de stem van de Heere had moeten verstaan. En voor waar houden, zonder misschien ook te begrijpen hoe, dat deze weg juist van het verderf afvoert. En dat ook deze weg een weg was om de ziel af te keren van het verderf, zoals Elihu dat benadrukt. De schrijver van de Hebreeënbrief, broeders, die zou denk ik onder de verklaring van Elihu zijn handtekening wel hebben willen zetten. Als de apostel daar schrijft over de kastijding, u kent die woorden ongetwijfeld. Kastijding, hoofdstuk 12 uit de Hebreeënbrief. En daar maakt de apostel duidelijk dat dat een vorm is van goddelijke pedagogiek. Paideio. Goddelijke opvoedkunde. Dat heeft ermee te maken. En ook hij weet wel dat als dat er is, dat dat geen zaak van vreugde is, maar van droefheid. Maar dat het daarna van zich geeft, die vreedzame vrucht van de gerechtigheid. Maar als je dat zicht kwijtraakt, dan breekt je innerlijke vrede op. En dan kom je met Asaf in die worsteling terecht. En dan ga je denken dat er onrecht geschiet. En dan ga je denken dat de Heere het verkeerd doet. Maar denken we dan niet zo gauw zoveel te klein van hem? Elihu zegt, de Heere is zo groot. En er is nooit onrecht bij hem gevonden. Hij is zo groot, Job. Ook zo groot in genade. Hij verbindt de gewonden, hoofdstuk 34, vers 17. De verbroken zondaar die voor hem buigt. Wij kunnen nog verder zien natuurlijk. Toch? De Heere is zo recht dat hij geen zonde ongestraft liet blijven. Maar hij is zo barmhartig dat hij daarom het grootste kruis en enig in zijn soort heeft gelegd op zijn zoon. En daar bij dat kruis, daar moeten alle bedenkingen en ook alle verdenkingen toch vervluchtigen. Daar hebt u dat hout weer, wat in het bitter alleen het zoet kan zijn. Heere, dat u zo onbegrijpelijk groot bent in genade. Elihu zet in op het begin. Ik bedoel, hij wijst erop dat de Heere geen onrecht deed als hij elke zonde in elk mens in dit leven zou bezoeken. En het zou betekenen, zegt Elihu, let wel, dat alle vlees tegelijk de geest zou geven. En volgens Elihu moet Job weer en meer leren God te laten. Het is zijn zaak niet hoe de Heere zijn weg gaat en wat hij op die weg brengt. En dan komen we, broeders, aan een centraal gegeven in de woorden, in de wijsheid van Elihu. Kijk eens naar boven, Job. Zo nodigt hij hem uit in hoofdstuk 35. Aanschouw de bovenste wolken. Wat is dat heilzaam, broeders? God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En is dat in die diepe weg niet zo onmisbaar? Natuurlijk hebben we zo onze gedachten. En hopelijk zijn het zuivere gedachten. En we zoeken naar verklaringen, nietwaar? Als je in die diepe wegen komt of als je mensen tegenkomt die van die diepe wegen gaan. We hebben onze gedachten en we hebben onze verklaringen, onze theologische verklaringen. onze pastorale verklaringen en toch die stokken zo snel. En in je pastorale ijver zoek je mensen soms te helpen. En je bent tastenderwijze met ze op weg. Hoe moeten we dit begrijpen? Hoe moeten we hiermee verder? En je bedenkt dit en je wijst de mensen op dat. En dat is belangrijk, dat bedoel ik niet. Dat is belangrijk. En dan zie je zomaar een van ons in gedachten aan een ziekbed zitten misschien. En het samen met de zieke bedenken, Gods wegen zijn onnaspeurlijk. We begrijpen het zo vaak niet. Je kan beter zeggen, we begrijpen het soms wel, een beetje. En dan kan je samen bedenken met zo iemand dat het nog barmhartigheid van de Heere is, dat hij veel dingen voor ons verborgen houdt. En je mag samen bedenken soms dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. En zoveel dingen meer. En we zoeken en we vragen en we tasten en we zuchten en we klagen. Dat laatste, dat is wel gevaarlijk, want dat wordt heel snel ook weer aan. Klagen. Hoe nodig dan dit te bedenken? En ik kan me vergissen, maar... En misschien spreek ik alleen maar voor mezelf, maar ik heb zomaar het vermoeden dat we daar wel eens wat bij vandaan zijn. Het is de Heer. Nee, niet om zielen te verpulveren. Want je kunt hele ware dingen heel fout toepassen, hebben we gehoord. Hè? Maar om juist als zwakke, stervende zondaar te leren schuilen in de schaduw van de Almachtige. De Almachtige. De Heere is zo groot. De Heere is zo groot, Paulus zegt... Ja, hij gaat er bijna van haperen. Hij doet meer dan overvloedig. Nou, wat is dat? Meer dan overvloedig. En dan boven dat wat wij bidden of denken. Daar komen wij nooit bij, broeders. Daar komen wij nooit bij. Het meest geslepen brein komt daar niet aan. Wij kunnen dat niet denken, zegt Paulus. Wij kunnen het niet denken. Hij kon het niet. Wat willen wij dan? We kijken nog wel eens makkelijk op middeleeuwse theologen neer. Hè? Terwijl ik meer en meer de indruk krijg dat ze in de regel slimmer waren dan wij. Maar zij drukten het uit in die compacte belijdenis. Deus semper major est. God is altijd groter. Toch eens over nadenken. God is altijd groter. Elihu zegt het in de taal van de Statenvertaling. Ik zeg het er maar even bij, want anders denkt u, wat gaat hij nou doen? Maar in de taal van de Statenvertaling zegt Elihu in hoofdstuk 36, zie, God is geweldig. Geweldig. En Elihu onderwijst Job erin dat de Heere recht doet. In tweeërlei betekenis. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Maar ook dat de Heere recht verschaft. De rechtvaardigen beërven het koninkrijk, de goddelozen zullen vergaan. En het hoe, dat is voor de Heere. Ik kom toch nog even op die grootheid van de Heere terug. Als dat mag. Elihu doet het ook, dus dat is heel niet erg. Dat is ook het laatste wat hij zegt trouwens. Ook het laatste wat hij mag zeggen. Want ik krijg de indruk, en misschien is dat ook niet meer dan dat, maar dat de Heer hem op een zeker ogenblik ook weer het zwijgen oplegt. Want Elihu is nog volop aan het betogen, aan het spreken, aan het onderwijzen, en dan neemt de Heer plotseling zelf het woord. In elk geval, Elihu gaat nog eens uitleggen dat God altijd groter is. Hij krijgt daar geen genoeg van. U leest het nog maar eens rustig helemaal door, die woorden van Elihu, maar hij blijft dat maar benadrukken. Dat de Heere zo groot is. En ik heb net een pastoraal voorbeeld gebruikt, maar Het is ook wel eens heel goed om dat bijvoorbeeld in je catechisatielokaal met je catechisanten te bedenken. Waarom liet de Heer de zondeval toe, dominee? Dat klopt toch niet? De Heer weet toch alles? Ja, de Heer weet alles. Hij wist toch van tevoren dat? Ja, hij wist van tevoren dat. Maar waarom heeft hij dan niet waarom heeft de Heer dat dan niet voorkomen? Of, is dat nou eerlijk? Dat ik verantwoordelijk word, mede verantwoordelijk word gehouden voor iets wat zo lang geleden door andere mensen misdaan is. U herkent dat vast wel. En door de jaren heen heb je zo in je catechisatietas, in het voorvak zal ik maar zeggen, wel wat antwoorden verzameld op die moeilijke vraag. En wat antwoorden bedacht. En wat verklaringen uitgedokterd. Laatst kwam dat nog weer aan de orde. Ja, laatst, dat was het laatste seizoen, dus dat is wel even geleden natuurlijk in tijd intussen. Maar kwam die vraag ook weer aan de orde. En toen heb ik eenvoudig maar gezegd, hij is de Heer. Hij is de Heer. Elihu doet dat ook. Op indrukwekkende wijze schildert hij het uit. Ik neem een enkel voorbeeld uit die woorden van Elihu die zo indrukwekkend zijn. Hij zegt, de wervelwind komt uit de binnenkamer van de Heer. Dus stel u dat zo voor, Irene, of gewoon Irene, is voortgekomen uit de voorraadkast van de Allerhoogste. Dat is eigenlijk wat daar staat. De binnenkamer. Dat is de voorraadkamer, dat is de kelder. De vorst, zegt Elihu, nou neemt u de polen er maar bij, dat is Gods adem. Het onweer, de Heer strooit het uit. Onder het hemelgewelf. Sta en aanmerk de wonderen Gods, zegt Elihu. En dan voegt hij er zoveelzeggend aan toe, broeders. De Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. Zo staat het er. De Almachtige, die kunnen wij niet uitvinden. En dat mag je doen vrezen. Maar een knecht van God als Job zal daar juist zijn vrede gaan vinden. Want een moderne heiden zonder God is hier ontroostbaar. En de moderne theoloog, of dat altijd wat anders is, dat weet ik niet. Maar die moderne theoloog met die medelijdende God, u kent dat wel, die zakt hier ook door alle bodems heen. Daar is dit mijn troost. Wij kunnen de Almachtige niet uitvinden. Maar Elihu heeft het over heel iets anders dan die machteloze God die toeziet en ook het eigenlijk niet helpen kan. Te ontdekken terwijl je in de as zit, zo stel ik me Job nog steeds voor, en je zwarte stervende huid beziet, mijn verlosser is een Almachtige verlosser. En daarom zal niets scheiding kunnen maken tussen hem en tussen mij. En zelfs als ik straks tot stof geworden ben, zegt Job, en de wormen en de maden me op hebben, dan zal ik uit het stof God aanschouwen. Dat is de enige troost. Ik zal niet sterven, maar leven. Elihu weet daarvan, God is geweldig. God is geweldig. Maar hij zegt er nog wat bij dan. God is geweldig, nochtans versmaadt hij niet. Zoals gezegd, de Heere komt tussen beiden. Met andere woorden, Job komt de Almachtige tegen. De Almachtige die wij niet kunnen uitvinden. Ja, en dat maakt Job zo klein. Alleen al de stem van God. Die uit een onweer tot hem klinkt. Gord nu als een man uw lenden. Ga daar maar staan, Job. Ga daar maar staan. Gord als een man je lenden. En dan moeten wij eens een samenspreking hebben. En dan gaat de Heere aan Job toch wel diepe, maar ook pijnlijke vragen stellen, toch? Dat wil zeggen vragen die Job diep zullen verootmoedigen. Ben jij mijn gelijke, Job? Zegt de Heer. Dat jij je een oordeel over mij aanmeet? Hebt gij een arm gelijk God? En kunt gij gelijk hij met de stem donderen? Daar staat Job. Met al zijn vragen en al zijn klachten en al zijn pijnen. Begrijpelijke vragen en begrijpelijke klachten. Maar die soms wel ver gaan, te ver. Ik vraag het maar. Kijk, je kunt er natuurlijk op wijzen dat de Heere straks zegt dat zijn knecht Job recht van hem gesproken heeft. De drie niet, Job wel. Maar dat neemt niet weg dat de Heere toch in al zijn grootheid hier voor Job gaat staan. In elk geval om duidelijk te maken waar de plaats van Job dan is. En Job verstaat het. Hij buigt diep voor de Heere. Hij legt de hand op de mond. En met een biddend gemoed horen we: ik ben te gering. En dat bedoelde ik, broeders, met te zeggen dat het zo voornaam is, weten wij voor die Heere te staan, ook heel persoonlijk. En van die grootheid van God doordrongen te raken. Waren niet de grootsten in het koninkrijk de grootsten in ootmoedigheid? Abraham was Gods vriend. En wat betekende dat? Dat betekende dat Abraham tegen de Heere zei: ik heb mij onderwonden tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Hij ging niet, u begrijpt wat ik zeggen wil, vriendschappelijk met de Heere om. We staan en we stamelen voor de Allerhoogste Majesteit, zo wordt Job gewaar. En dan kan je alleen maar woorden gebruiken die bewijzen van ons behelpen zijn. Deus semper major est. Altijd groter. Zullen we eens naast Job gaan staan, broeders? Waar was je, Job, toen ik de aarde grondvest? Wie heeft de aarde de maat genomen in die stille eeuwigheid, waar nog niets was dan God alleen en God is alles? En de Heere in die wondere eeuwige stilte de dingen liet worden. Prachtig om te lezen. De Heere deelt het onszelf mee, want geen mens is daar getuige van geweest natuurlijk. Maar de sterren zongen samen. Vrolijk. En de kinderen Gods, de engelen, juichten. Een symfonie in sterrenstelsels. Wat zegt de Heere diepe dingen? De zee kwam als uit de baarmoeder voort en de Heere wees die oceanen haar plaats. Nou, wij moeten ons al heel wat inspanning getroosten om soms een klein stukje water af te dammen. En de Heere wenkte en de oceanen kenden hun plaats. Job, heb jij de afgronden doorwandeld soms? Heb jij de bodem van de diepzee verkend? Zover is zelfs de mens van onze eeuw nog niet. Ik hoorde gisteren op de radio vertellen dat het nog 1200 jaar duurt voor we alle planten en diersoorten beschreven hebben. Vanaf nu. Wie wijst de regen zijn loopje op? Kun jij de bliksem uitlaten? Wat dacht u van deze? Kunt u de liefelijkheden van het zevengesternte binden? Dan heb je het over de Pleiaden. Sterrenstelsel wat 440 lichtjaren van hier staat en 12 lichtjaren groot is. De Heere zegt, ik bind ze vast en ik maak ze ook weer los. En ik ken ze allemaal bij name, maar dat is een woord van Jesaja. In hoofdstuk 39 laat de Heere Jobs oog over deze aarde gaan. De leeuw, de raaf, de geiten, de eenhoorn, de pauw, het paard, de springhaan, allemaal letters. Dat schone boek van de schepping die ons de onzienlijke dingen van God te aanschouwen geven, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Job zwijgt. Job zwijgt, wat zal ik antwoorden? Ik leg mijn hand op de mond. Hoe heilzaam is dat? Ik moet me toch weer wat inkorten, maar daar komen er grote dieren nog aan te pas. Een behemoot, en wat dat is, dat weet ook geen mens. Je komt van olifanten tot nijlpaarden als je de exegeten moet. Daar komt een hele dierentuin voorbij. En die leviathan, dat kon een krokodil zijn, of een zeeslang, of een walvis. Nou, wat het ook allemaal geweest is, de Heere zegt, als mens heb je diep ontzag voor zo'n beest. Welk ontzag mocht je dan wel niet voor mij hebben, de schepper van al die dieren, die leviathan. Het moet in elk geval een enorm beest geweest zijn. En de Heere zegt, ik heb hem de zee als een speelkamer gegeven. Psalm 104. Wat is hij groot, en daar ging het om. Job mag dat ook herkennen. Ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw gedachten kan afgesneden worden. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. En diezelfde psalm zegt in de grootste smart: blijven onze harten in de Heren gerust. Dat mag Job gaan verstaan. Dat die God die wij niet kunnen uitvinden een wonderlijke toevlucht is voor de zijne. Vanwege die Goël. Job zit weer in de as. Maar nu is het andere as. Hij zegt, daarom verfoei ik mij. Ik heb berouw in stof en as. Maar voor die as krijg je vreugdeolie. Waarom verfoeit Job zichzelf zo? Hij heeft de raad van God verborgen. Zonder wetenschap. Die raad verduistert, zeggen de kanttekenaren. Namelijk door dingen te verhalen, zijn zijn eigen woorden, die hem te wonderlijk waren. En nu begrijpt Job het beter. Hij zegt, ik had u wel gehoord, maar nu ziet u mijn oog. Nu heeft hij er meer zicht op wie de Heere werkelijk is en hoe groot de Heere is. En wat is dan een gewin, broeders, in al dit verlies? Meerdere kennis van hem. En wat blijft dan over? Jacobus zegt dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Dat was het doel. Dat was het doel. Met Job en voor Job, dat die grote God barmhartig is. Zeer barmhartig en een ontfermer. Natuurlijk is over dat einde nog veel meer te zeggen. Over die dieren en al die voorspoed. Het verdubbelde saldo, zal ik maar zeggen, van wat Job in hoofdstuk 1 bezat. Maar dit is het meeste. Job leert de Heere kennen als een barmhartig God. Een ontfermend God. Een God die hem draagt, maar ook verdraagt. En die niet moe wordt om hem op te rapen uit de diepste van zijn leed. En dat de Heere het met zo'n mens uithoudt. En dat de Heere het met zo'n mens volhoudt. En dat ten laatste de Heere die mens zal opnemen in zijn heerlijkheid. Wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet? Dat is psalm 8. En eerder heeft Job dat met cynisme in zijn stem geciteerd. Denk ik. Wat is een mens, Heere, dat u zo met hem in de weer bent. Ik denk als hij het nu had gezongen, dat het met verwondering in zijn stem was geweest. Nu hij schuilen mag bij de Heere, die hem beschermen zal. Heel concreet ook tegen die drie. De Heere ontsteekt in toorn. Gij hebt niet recht van mij gesproken. Gelijk mijn knecht, Job. Hé, dat is bijzonder. Job heeft recht gesproken. Dat is iets om over na te denken. Ook in die klacht, die smart. In elk geval voor Job die daar gebogen ligt in de as voor God, was er geen betere tijding denkbaar geweest. De Heer heeft het weer over mijn knecht en hij heeft recht gesproken. En nu moet hij een voorspraak voor zijn vrienden zijn. Dat is wat geweest voor die vrienden bedoel ik. Job moet voor ze bidden. Maar hier schemert in het leven van Job iets door van zijn verlosser. Van zijn Goël. De lijdende knecht. En wat bad hij? Voor hen die hem die smarten hadden aangedaan. De gevangenis van Job wordt daarop gewend. De kanttekenaren zeggen dat is dat werk van de duivel. Toch weer de duivel. Het zal Job verbaasd geweest zijn om dat te ontdekken. Hij had de Heer als zijn vijand ervaren. Nu blijkt dat toch wat anders in elkaar te zitten. De boze had Jobs vernietiging gezocht en hij is een heel eind gekomen. Zijn huid ziet zwart. Maar Job was wel Gods knecht. En wat heeft de boze, heb ik achteraf gedacht. Wat heeft de boze zich in die woorden van de Heer vergist. De Heer had twee keer tegen de duivel gezegd. Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Toen had de boze moeten weten dat er geen doen aan zou zijn om die knecht uit Gods hand te futselen. Want de Heer heeft een doel met zijn knecht. Alle dingen zullen medewerken ten goede. Is het om niet dat Job God vreest? Jawel. Hij dient de Heer niet om er wat mee te verdienen, want dat is verdiend. En daarom zal Job de Heer vrezen. Omdat hij een levende verlosser heeft. De Heer verdubbelt zijn tegoed. Daar zeg ik niks meer over. Het heeft me wel getroffen. Ik bedoel dat positief hoor. Dat verschillende van u nogal met die vrouw in de weer waren. En ze vonden dat ik gisteren toch wel een beetje te negatief over die vrouw was geweest. Maar we zijn ook met allemaal mannen. Of bijna allemaal mannen natuurlijk. Ik had alleen maar wat gevraagd, broeders. Over die vrouw. Maar Job heeft haar nog aan het einde. Althans, we lezen niet dat hij een andere vrouw heeft. Laten we hopen dat ook voor haar deze weg tot een bijzondere zegen is geweest. Ze sprak als een zotin. Job had niet gezegd dat ze het was. Hij leeft nog 140 jaar nadien. En dan sterft hij oud en der dagen zat. De exegeten zeggen, dat betekent oud en voldaan. Nou ja, dat weet ik niet. Er was in elk geval voldaan. En het zegt in elk geval dat het vrede is als Job 140 jaar later zijn grijze hoofd neerlegt. Wat zou die man je wat te vertellen hebben gehad als je in het verpleeghuis bij hem kwam? Maar hij is heilig tevreden. Er staat niets meer open. Ik bedoel, er staan geen schulden meer open. En het heimwee leeft. Wat is het een zegen zo te leven en zo te eindigen. Het leven is mijn Christus. En het sterven. Gewin. Laten we zingen. En daarna pauzeren we. En dan is het vervolgens aan broeder Visser om het probleem op te lossen wat ik een beetje voor hem gecreëerd heb nu. Laten wij zingen van psalm 73. Na de psalmen van klachten is het nu toch gepast om daaruit te zingen. Psalm 73, 13 en 14. Daarna pauze.